Ik heb twee schriftlezingen vanmorgen. Ik begin in het Nieuwe Testament bij het Evangelie na Matthäus, hoofdstuk 12. Matthäus, Evangelie, hoofdstuk 12. En ik lees hier vers 38 tot en met 42. Matthäus 12, vers 38 tot en met 42, lees van de herziene Statenvertaling. Gods woord leert hier als volgt. Toen antwoorden sommigen van de schriftgeleerden en fariseeën: Meester, we zouden van u een teken willen zien. Maar hij antwoordde en zei tegen hen: Een verdorven en overspelig geslacht verlangt een teken. Maar het zal geen teken gegeven worden dan het teken van Jona, de profeet. Want zoals Jona 3 dagen en 3 nachten in de buik van de grote vis was, zo zal de Zoon des Mensen 3 dagen en 3 nachten in het hart van de aarde zijn. De mannen van Nineveh zullen opstaan in het oordeel, samen met dit geslacht, en zullen het veroordelen, want ze hebben zich bekeerd op de prediking van Jona. En zie, meer dan Jona is hier. De koningin van het zuiden zal opstaan in het oordeel, samen met dit geslacht, en het veroordelen, want zij is gekomen van de einden van de aarde om de wijsheid van Salomo te horen. En zie, meer dan Salomo is hier. Tot zover in het Evangelie. Nou, Matthias, wilt u met mij dan terugbladeren naar het Oude Testament? Het boek Jona, hoofdstuk 4. Het boek Jona is eigenlijk zo kort, dus ja, je kunt het gemakkelijk missen. Enkel 4 hoofdstukken op 3 of 4 bladzijden, en afhankelijk van uw Bijbel. Een heel korte boek, maar boek met een belangrijke boodschap. Ik lees hoofdstuk 4, dus dat bestaat uit 11 versen. Jona hoofdstuk 4, laat ons opnieuw naar Gods woord luisteren. Dit was volstrekt kwalijk in de ogen van Jona, en hij ontstak in woede. Hij bad tot de Heere, zei: Och Heere, waren dit mijn woorden niet, toen ik nog in mijn eigen land was? Daarom ben ik het voor geweest, door naar Tarsis te vluchten. Want ik wist dat u een genadig en barmhartig God bent, geduldig en rijk aan goede tierenheid, die berouw heeft over het kwaad. Nu dan, Heere, neem toch mijn leven van me weg. Het is immers voor mij beter te sterven dan te leven. Maar de Heere zei: Bent u terecht in woede ontstoken? Toen verliet Jona de stad, ging ergens ten oosten van de stad zitten. Hij maakte daar voor zichzelf een afdak en ging daaronder in de schaduw zitten, tot hij zou zien wat er met de stad gebeurde. De Heere God beschikte een wonderboom, liet hem boven Jona opschieten, zodat er schaduw zou zijn boven zijn hoofd, om hem te bevrijden van zijn kwelling. Jona was erg blij met de wonderboom. De volgende dag beschikte God bij het aanbreken van de dageraad een worm, die de wonderboom stak, zodat hij verdorde. En het gebeurde, toen de zon opging, dat God een verzengende oostenwind beschikte. En de zon stak op het hoofd van Jona, zodat hij geheel uitgeput raakte. Hij verlangde ernaar te sterven, en zei toen: Het is voor mij beter te sterven dan te leven. Maar God zei tegen Jona: Bent u terecht in woede ontstoken over die wonderboom? Hij zei: Terecht ben ik in woede ontstoken, tot de dood toe. Daarop zei de Heere: U ontziet die wonderboom waarvoor u niet gezwoegd hebt, en die u niet hebt laten groeien, die in 1 nacht ontstond en in 1 nacht verging. Zou ik dan die grote stad Nineveh niet ontzien, waarin meer dan 120.000 mensen zijn die het verschil tussen het rechte en hun linkerhand niet weten? Daarbij viel Fee. Tot zover in het boek Jona. Dus de prediking van morgen gaat vanuit dit hoofdstuk van Jona. Dus wilt u dat gedeelte van uw Bijbel open houden. Ik wil met een vraag beginnen van morgen. Is het gemakkelijk of moeilijk om christen te zijn in deze wereld? Nu, eigenlijk hoef ik die vraag niet te stellen. Ik hoef het echt niet te stellen, het is overbodig. In een wereld vol met zonde en vijandschap tegenover God, is het vast en zeker moeilijk voor iemand die serieus is om als christen te leven. We vinden dat moeilijk, het is een strijd, dat ondervinden wij. Laat ons een tweede vraag stellen. Is het gemakkelijk of moeilijk om het goede nieuws over de Heere Jezus te verkondigen? Nu, de meeste christenen, predikanten inbegrepen, vinden dat heel moeilijk. Mensen staan niet voor open, lijkt het. Er is zoveel onverschilligheid. Hier en daar wat vijandschap komt naar de oppervlakte naar boven. En het is, ja, een strijd. Zoals christen zijn in deze wereld, een strijd. Om het goede nieuws te delen. Dus, als je iemand zou vinden die wel wat succes meegemaakt heeft daarin, zou je verwachten dat die persoon heel blij moet zijn. Hè? Dat zou je verwachten. En toch bij Jona was dat niet het geval. Nu, jullie kennen waarschijnlijk ja iets over ja, de geschiedenis van Jona. At een oproep van de Heere, hij was niet gehoorzaam. De oproep was om naar de stad Nineveh te gaan, vertel straks meer over die stad. Hij was ongehoorzaam en de Heere heeft door omstandigheden hem toch op zijn plekje gekregen. En Jona probeerde eerst weg van de Heere te lopen, kwam terecht op een schip in de Middellandse Zee ergens. Richting Tarsis, nu commentatoren zijn niet daarmee eens, ja waar ligt dat precies, sommige denken in Afrika, sommige denken in Spanje, maar eigenlijk het ene sluit het andere niet uit, het is een klein stukje van Spanje dat in Afrika ligt, maar ja, dat is bijzaak. Jona uiteindelijk komt terecht op de zee, Middellandse Zee, hoofdstuk 1. Komt een grote storm, zelfs ervaren zeemannen konden niets aan doen om die storm of het schip stabiel te krijgen. Ze deden alles maar alles om ja, te proberen het schip stabiel te houden, het lukte hen niet. En uiteindelijk kwamen ze erachter dat de schuld van Jona was, onrechtstreeks tenminste dat die storm gebeurde. En op zijn eigen verzoek gooien ze hem overboord. Dus hij kon gemakkelijk ja, verdronken hebben. Maar de Heere heeft hem gered. De Heere stuurde een grote vis. Heeft hem ja, ingeslikt. In hoofdstuk 2 van Jona zien we Jona aan zijn beste. Of op zijn best in gebed. Ja, hij had weinig keuze eigenlijk. Daar moeten wij ook toevoegen. Als je in de vis bent van een grote berg, in de berg van een grote vis, let op mijn woorden, dan heb je weinig keuze, denk ik, dan tot de Heere te gaan in gebed. Hoe kom je daaruit? Geloof niet dat er een grote boord in de vis was, ja, met die pijl, u bent hier en langs die slokdam en die kanaal en dan rechts kom je. Ik denk het niet dat zo'n boord in die berg van de vis was. Dus hij had weinig keuze dan om te bidden. Maar de Heere heeft hem dan opnieuw gered. Nu de vis kon heel gemakkelijk één tand op Jona gestoken hebben. En dan was Jona geschiedenis. Maar de Heere heeft hem opnieuw gered. En spuurde hem dan uit op het droge. En uiteindelijk komt Jona terecht in Nineveh waar hij moest zijn. En hij verkondigt een boodschap eigenlijk van ja verwoesting, een boodschap van oordeel. Maar de Ninevieten, ze hebben geluisterd, luisterden naar het woord van de Heere. En een massa, hebben zich bekeerd, luisterden naar God. Nou ja, wat zouden wij niet geven nu om zo'n reactie te krijgen? Hier in Newport, hier in West-Vlaanderen, massa volk die naar Gods woord willen luisteren, gehoor aan geven en zich bekeren. En dan in hoofdstuk 4 lezen wij over de reactie van Jona. En wat zien we, verrassend genoeg, hij was boos. Boos. En het is niet te onderschatten. Dit was volstrekt kwalijk in de ogen van Jona. En hij ontstak in woede. Kan je dat geloven? Predikant die een boodschap doorgeeft. Mensen luisteren, ze bekeren zich en ze willen naar de Heere luisteren. En hij is boos. Boos. Wat maken we daarvan? Wel, ik wil vanmorgen de eerste twee versen hoofdzakelijk nemen van dit hoofdstuk. En wat we gaan zien is dat Jona, hij had een probleem met vooroordeel. Vooroordeel in verband met zijn visie over zichzelf, waar hij moest zijn, Gods plan voor zijn leven, zeg maar. Vooroordeel tegenover God, wie God was en wat God moest doen. Een vooroordeel ook tegenover andere volkeren. En het ging in dit geval om ja vijanden van de Israëlieten, het volk van Assur. Nu, Jona's vooroordeel, dat leidde hem tot verschillende zonden, en dat zien we duidelijk genoeg hier in hoofdstuk 4. En de titel van de boodschap van morgen is het gevaar van het vooroordeel. Het gevaar van het vooroordeel. Een mens kan zo vastzitten in een bepaalde patroon. Zo is God en hij moet dit doen en hij moet dat doen. En hij moet mij op deze manier behandelen. En ja, we maken een soort eigen comfortzone, zoals dat wordt genoemd. Een soort afgoderij in feite. We maken een beeld van God dat niet er is. Maken God tot een soort, ja, soort haarstier als je wilt. En wij aanbidden dat figuur in plaats van God te leren kennen zoals hij echt is en in zijn plan. God deed dingen die Jona niet fijn vond. Daarom ontstond zijn woede. En zijn vooroordeel, dat lag aan de oorzaak van zoveel meer zonde, een verkeerde beeld van God, een verkeerde idee over zichzelf, een verkeerde idee over andere volkeren. Nu heel even een beetje achtergrondinformatie hier. Wie was Jona? Jona was een profeet, zoon van Amittai, en hij kwam van Gat Hofer in de regio van Galilea, dus in het noorden van Israël. Hij werd ook genoemd in 2 Koningen 14 vers 25. Hij had een profetie uitgesproken over een zegen voor het volk dat het land zou uitgebreid worden. Onderwerp van land in het Oude Testament, dat is een heel prominente onderwerp. De moeite waard om dat verder te bestuderen, maar ja, voor nu niet. Het is duidelijk dat hij leefde in de dagen van koning Jeroboam de Tweede. Jeroboam de Tweede was koning van Israël tussen 793 en 753 voor Christus. Dus we kunnen Jona plaatsen in de tijd in de 8e eeuw voor Christus, in de eerste helft. Waar was Nineveh dan? Deze stad waar naartoe Jona moest gaan. Nineveh, dat was de hoofdstad van het rijk van Assur. Dat was de topwereldmacht in die tijd. Dus machtigste volk op de aarde in die periode. Ja, later is hun rijk gevallen. Now the Chaldean, the Babylonians, and later saying the Persians and the Machakomen, and then the Greeken and the Romanen, and well, you see door the geschiedenis heen het opstaan en vallen van verschillende rijken. Ook in de laatste, ja, 20, 30 jaren hebben wij een val van een grote rijk gezien. Ik heb het over het Sovjet-Unie. Zoals dat vroeger genoemd was, is nu opgesplitst in verschillende landen. En Rusland heeft nog steeds een bepaalde macht, maar het is gewoon één voorbeeld meer in onze tijd. Door de geschiedenis heen zien we dat, maar Assur was het machtigste volk toen. Nineveh is, ja, het is nu een ruïne, dat ligt in het land van Irak. Als wij langs de rivier Tigris zijn gegaan tot de stad van Mosul in Irak in het noorden van het land, dan komen wij tot ja, de omgeving waar de ruïne van Nineveh nu zijn. Nu, we hebben het dan over iemand die heel lang geleden geleefd heeft, bijna 3000 jaar geleden. We hebben het over een stad dat, ja, ik heb dit niet uitgerekend, maar is dat misschien 4 of 5000 kilometer van, ja, misschien 4 of 5000 kilometer van hier ver weg, alleszins. Sommige mensen zouden beweren, wel, de gebeurtenissen in het boek Jonah, ze zijn, ja, zo lang geleden, in een plaats zo ver weg, dat niet meer relevant is tot de moderne wereld. En mensen zeggen heel gemakkelijk, wel, de wereld is veranderd. En sommige mensen zeggen dat misschien als een excuus, ze willen niet in gesprek komen over het christelijk geloof. Maar er zijn anderen die ook misschien echt oprecht die vraag stellen, ja, is de wereld nu niet veranderd? Wat is de relevantie van een tekst zo uit, zo lang geleden? Wel, mensen stellen die vraag om welke reden dan ook. En dus ik zal even een paar minuten nemen om die vraag te beantwoorden. Is de wereld veranderd? Bepaalde dingen zijn wel veranderd. Laat ons dat toegeven. Transport. Hoe gaan we van één plaats naar het andere? Maar ik ben vanmorgen van de Panne naar Nieuwpoort gekomen op, ja, 20 minuten met een auto. Dat kon Jona niet doen in zijn tijd. Hij zou veel langer daarover gedaan hebben. We kunnen nu heel gemakkelijk, heel snel naar de andere kant van de aardbol komen. Naar, ja, Australië, of, ja, onze broeder Luc en zuster Lisa hebben een lange reis gemaakt naar de Filipijnen. Nu, je kunt bijvoorbeeld in de Filipijnen raken binnen een dag. Ja, 15,000-20,000 kilometer, ik ben niet zeker, maar ongeveer. Maar je kunt dat heel rap doen vandaag, dat is wel zo. Transport is wel veranderd. Technologie is veranderd. We hebben nu, ja, deze speelgoed. En als ze batterijen in zijn en als ze goed werken, zijn ze een hulpmiddel. Maar ik denk niet dat Jonah zoiets had. Technologie is veranderd. Laat ons dat toegeven. Manier van denken van een mens in een stukje is wel veranderd. Dat is wel zo. Zeker wat het opvangen van kennis betreft. Nu, we krijgen nu zoveel informatie die op ons afkomt. Door, ja, welke bron dan ook. In je brievenbus, zoveel reclameblaadjes, kranten, gratis tijdschriften, reclames op internet, en we horen zoveel dingen op radio of op de televisie. Het komt allemaal op ons af, en dat heeft een invloed op de mens. Dat is iets wat, ja, in vroegere tijden, in de dagen van Jona, dat niet het geval was, of in, ja, in veel mindere mate. Maar, als het om de essentie gaat, en de zaken die echt tellen, is de mens echt veranderd? Wat zijn de basisbehoeftes van de mens? Water om te drinken, voedsel om te eten, verse lucht om adem te halen. Die zijn de basislichamelijke behoeftes van de mens nu, in de 21ste eeuw. Was het anders in de dagen van Jona? Absoluut niet. Wat hadden de mensen toen nodig? Op lichamelijk gebied precies hetzelfde. Op geestelijk gebied, wat willen mensen vandaag? Mannen, vrouwen, jongens, meisjes? Maar ze willen gelukkig zijn. Ze willen zich veilig voelen. Ze willen een zin hebben in hun leven. Ze willen vrede hebben. Nu, was dat zo anders in de dagen van Jona? Waarschijnlijk niet. Waarschijnlijk niet. Als we de kans zouden gehad hebben om de doorsnee man of vrouw in die tijd te vragen, wat wilt u meneer, wat wilt u mevrouw in het leven? Het zou min of meer overeenkomen met de antwoorden vandaag. Dus de mens ten diepste is niet echt veranderd, ten diepste. De oppervlak wel, bepaalde dingen wel, dat geven we toe, maar ten diepste niet. De Bijbel spreekt over een God die nooit veranderd is, die nooit veranderen kan. Niemand kan hem dwingen om te veranderen. Ze moeten zeggen, God is precies dezelfde vandaag, zoals in de dagen van Jona. Dus die vraag, is de wereld veranderd? Wel, eigenlijk, dat neemt niets af van ja, de waarheid van deze tekst. De mens is in essentie steeds hetzelfde en God is steeds hetzelfde. En dit boek, het heeft bepaalde lessen. Ik moet het in, zeg maar, de geschiedenis van Gods plan een beetje plaatsen. Zij zeggen eerst en vooral, vind ik, we moeten Jona zien als een beeld van de Heere Jezus. We hebben ook van Matthäus 12 gelezen vanmorgen. Er was vraag om een teken van de schriftgeleerden en fariseeën. We hebben in Matthäus 12 gelezen. Jezus zei, hij zei dat niet doen voor hen. Hij noemde hen een verdorven, overspelig geslacht. Het zal geen teken gegeven worden dan het teken van Jona de profeet. Dan vertelt hij iets over de ervaring van Jona, zijn geschiedenis, zoals Jona 3 dagen en 3 nachten in de buik van de grote vis was, zo zal de zoon des mensen 3 dagen en 3 nachten in het hart van de aarde zijn. Nu, die 3 dagen en nachten die Jona meegemaakt heeft in de buik van de grote vis, dat is een soort beeld van de dood en de opstanding van onze Heere Jezus. Dus we moeten hem zien als een beeld van Christus. Nu een andere belangrijke les vanuit het boek Jona is dat God compassie, bewogenheid heeft op wie hij wil. Jona kon het niet tegen dat God compassie toont aan een andere volk dan zijn eigen volk. En nog meer, dat was een volk dat echt vijanden waren van zijn eigen volk. Hij kon het niet tegen. God wil Jona een les leren. Jona, ik moet ook compassie hebben aan die volk. Dit boek eindigt interessant genoeg met een vraag. Een vraag. Een open vraag. We weten niet wat voor een antwoord Jona gaf op die vraag. Het laat ons, gissen, zeg maar. Nu een andere belangrijke les van het boek Jona is dat ook is iemand tot geloof gekomen. Er is een grote overblijfsel van zonde in die persoon, in het leven van die persoon. Dat leidt mij hier tot Jona zelf en mijn onderwerp van morgen. Ik heb gezegd wat zijn probleem, of een van zijn problemen was zijn vooroordeel. Had een bepaalde blik op God, een blik op zichzelf, een blik op de andere volkeren en wat niet in dat patroon paste, wilde hij gewoon overboord gooien. En dus wat God deed, ja, dat stond hem niet aan. En vers 1 hier in hoofdstuk 4, dit is sterke taal. In de grondtekst, het is echt sterke woede. Hij was echt boos. Hij was niet zomaar een klein beetje geïrriteerd. Niet een klein, enkel een klein beetje, niet naar zijn zin. Hij ontstak in woede. Het 'Twas een grote kwaad. En dat, ja. Ik heb al gezegd. We zouden verwachten dat hij blij moet zijn. Hij was geroepen om Gods woord te brengen naar de Ninevieten. Ze luisterden. Ze reageerden, ze bekeerden zich. En Jonah is boos, wel. Wat was het probleem? Zijn vooroordeel. Zijn vooroordeel. Zijn verkeerde beeld over God. En dat leidt hem tot andere zonden. En ik noem eerst zijn zelfzucht. Zijn zelfzucht of zijn egoïsme. Jonah spreekt tot de Heere, ja, staat daar in vers 2 eigenlijk, hij bad tot de Heere. Zei, och Heere, waren dit mijn woorden niet, toen ik nog in mijn eigen land was? Nu, die uitdrukking in mijn eigen land, dat is één woord in de grondtekst. In mijn eigen land, en Jonah was hier in gebed. Interessant. Interessant, Jonah hier, hij is echt boos, kwaad. Woest. Welke woord je wilt ook gebruiken. Niet zomaar een beetje geïrriteerd. Nu soms, niet altijd, maar soms als iemand echt boos is, echt woest. Echt explodeert in boosheid. Vertellen zij wat op hun hart ligt. Vertellen zij de waarheid, ja, en niet zomaar op een vriendelijke manier natuurlijk, maar het komt uit wat houdt hen bezig. En wat zegt hij tot de Heere in gebed? Toen ik nog in mijn eigen land was. En het komt een beetje uit. Hij was niet in zijn eigen land op dit ogenblik. Maar waar was zijn hart? Wat kwam eerst te sprake in zijn gedachten? Zijn eigen land. Hij was bezig met zichzelf en met zijn eigen volk. Jonah was een Jood en hij wilde de zegen van de Heere beperken tot zijn eigen volk, tot de Joden. En dat was niet Gods plan. Maar zijn vooroordeel, dat beperkte hem en dat leidt hem tot zelfzucht. En hij kon het niet tegen. Om te zien eerst dat een andere volk zegen van God zou krijgen. En trouwens nog echt vijanden van Israël. Nu het volk van Assur, het was een gruwelijk volk. Ze hadden andere volkeren veroverd. En ja, ze deden echt gruwelijke dingen. Gewoon om hun macht te tonen. Ze zouden ja, vingers afknippen en zulke dingen. Gewoon voor de sport, voor de fun. Doen om te tonen hoe machtig het was een gruwelijk volk. En hij wist dat, ja, ze zouden ook tegen de Israëlieten komen. En hij kon het niet tegen. Maar als we de Bijbel lezen, we zien Gods plan van begin tot einde. Om volkeren uit, om mensen uit alle volkeren op de aarde tot zich te roepen en te trekken en te redden in de tijd. De Heere Jezus is voor de Joden ook voor de heidenen. Nu onlangs hebben we, ja, zijn we waarschijnlijk bezig geweest met om aan de geboorte van onze Heere Jezus te denken. Wie waren de mensen die naar hem kwamen in, bij zijn geboorte en in zijn jonge jaren? Wel, we lezen over de herders. En we lezen ook later over wijzen uit het oosten. Nu, die zijn ook een soort teken dat Jezus voor allerlei soorten mensen is. Je kunt de herders zien als de armen en de wijzen als de rijken. Dat is één contrast. Maar een andere contrast is ook dit. Dat de herders waren Joden. De wijzen uit het oosten. Waar kwamen ze van? Dat weten we niet precies. Of was het niet te ver naar het oosten? Had ik Iran, Irak of een beetje verder vanuit de buurt van India of nog verder richting China, dat weten we uit het oosten. Die waren uit de heidenen. Dat is ook nog een andere contrast. Jezus is voor Joden en heidenen. is gekomen. Om zijn volk te redden van hun zonde. Jona, hij kon dat niet aan. Hij was bezig met zichzelf en met zijn eigen volk. Maar God is geïnteresseerd in andere mensen. God was niet enkel geïnteresseerd in Israël, in de Joden. Niet enkel. God had een boodschap om, die boodschap uit te dragen naar andere volkeren op de aarde. Nu, er is een toepassing daar ook. Laat ons ook interesse nemen voor anderen op persoonlijk gebied. Je tijd neemt voor andere mensen. Denken, ja, iedere mens is een schepsel van God. En in Christus, iedereen een nieuwe schepsel. Een broeder, een zuster in de Heer. Laat ons tijd nemen voor elkaar. Interesse, ja, te luisteren naar, de strijd soms van anderen, de moeilijkheden, de zorgen. Wat dan ook. Ik ga niet te lang op dat punt blijven hangen, maar de Heere bewaar ons van de zelfzucht, het egoïsme van Jona. De Heere help ons daarin. Nu een tweede zonde die eigenlijk voortvloeit uit het vooroordeel van Jona was zijn koppigheid. Zijn koppigheid. Hier in vers 2, hoofdstuk 4 vers 2, Jona is in gebed. En hij geeft een uitleg waarom hij probeerde naar Tarsis op de vlucht te gaan. Daarom ben ik het voor geweest door u naar Tarsis te vluchten. Oh, en wat was de reden dan, Jona? Wat is de uitleg? Want ik wist dat u een genadig en barmhartig God bent, geduldig en rijk aan goede tierenheid, die berouw heeft over het kwaad. Dat is mooie theologie, Jona. Je hebt gelijk, zo is de Heere God. Prachtig. Maar waarom ben je weggelopen dan? Wel, dit lijkt een beetje gek. Maar Jona probeert hier iets te verantwoorden. En hij had al verteld dat het verkeerd was. Als we even terugbladeren naar hoofdstuk 1. Dat is waarschijnlijk een klein pagina terug in je Bijbel. Hoofdstuk 1 en vers 12. We zien dat Jona tot de zeemannen verteld had dat het zijn schuld was dat deze zware storm ontstond was. En zijn oplossing was, ja, pak mij op, werp mij in de zee, dan zal de zee u met rust laten, want ik weet dat deze zware storm u omwille van mij overkomt. Hij had toegegeven dat hij in de fout was, en dat was hij wel. Nu in hoofdstuk 4 probeert hij het te verantwoorden. Hij probeert het om het goed te praten. Ah, daarom deed ik dat. Ja, Heere God, ik wist dat u genadig bent en barmhartig en rijk aan goede tierenheid. En ik was bang dat u dit zegen zou geven aan een andere volk behalve mijn eigen. Daarom deed ik dat nu. Nu, we hebben allemaal de ervaring gehad, zeker. We wisten dat we in de fout waren, iets verkeerd gezegd hadden, iets verkeerd gedaan hadden, verkeerde gedachten. We proberen het toch te verantwoorden. Proberen onszelf goed te praten. Jona is precies bezig met hetzelfde, hier op dat ogenblik. Hij probeert om het te verantwoorden. En ik ga hier iets anders voorstellen en ik moet hier klein beetje voorzichtig zijn met Gods woord. Staat niet absoluut bij in de tekst, maar ik vraag me hier gewoon af. Jona was hier in gebed. Hij bad tot de Heere. Is het niet mogelijk dat Jona dacht dat hij, omdat hij in gebed was, dat hij in orde was? Gebruikte gebed als een soort dekmantel voor alles. Oh, ik bid daarover en ik ben nu in gebed en ik stoort mijn hart uit tot de Heere, dus het moet oké zijn. En doen we dat niet soms als christenen? Maken en verkeerde beslissingen, wij gebruiken gebed als de verantwoord. Oh, ik heb daarover gebeden. Dat moet oké zijn. Jonge mensen, jonge christenen, beleidende christenen tenminste, gaan samenwonen in plaats van trouwen. Hoe proberen ze dat te verantwoorden als iemand hen aanspreekt? We hebben daarover gebeden. We hebben daarover gebeden en dat maakt alles juist. We hebben daarover gebeden. Je kunt dan andere voorbeelden komen. Laat ons opletten toch hoe wij gebed gebruiken. Gebed, ja, het is cruciaal, het is belangrijk, dat weten we allemaal hopelijk, maar het is geen excuus om alles te doen wat we willen. Deed Jona dat hier? Ik ben zo vroom, ik ben toch in gebed. Ik haat de Ninevieten, maar ik heb daarover gebeden. Ik wil een dood, maar ik heb daarover gebeden, het is oké, ja. Ik wil hen vermoorden, maar ik heb gebeden. Ja, zo mag dat niet. Zo mag dat niet. Jona was in gebed. Maar ja, de inhoud van zijn gebed tegenover God was goed. Hij vertelde goede dingen over God, maar hij, kopigheid. Hij was in de vaart, hij was van de Heere weggelopen. Hij moest naar het oosten gaan. Naar Nineveh, wat deed hij? Hij ging precies in de andere richting, naar het westen. Kwam terecht op de Middellandse Zee, en hij moest richting moderne Irak. Hij was in de vaart en hij probeerde het te verantwoorden. En heeft hij misschien ook misbruik van gebed gemaakt om dat te doen? Wel, zijn zelfzucht, zijn koppigheid. Mijn laatste opmerking is zijn vooroordelen. Het leidde hem tot dwaasheid. Dwaasheid. En, wel, ik zou veel kunnen vertellen enkel op dit punt, maar het is indrukwekkend om even hier stil te staan bij wat hij vertelt over God. En dat is mooi. Wat hij hier vertelt, hij zegt, ik wist dat u een genadig en barmhartige God bent, geduldig en rijk aan goede tierenheid, die berouw heeft over het kwaad. Juist, goed. Mooie lofprijs, en wij loven in de Heere God ook daarvoor. Maar wat zegt hij dan? En tussen haakjes, ik wil liever dood. Liever dood? Nu dan, Heere, vers 3. Neem toch mijn leven van me weg. Het is immers voor mij beter te sterven dan te leven. Ik stel de vraag. Is hij ondankbaar of ondankbaar? De Heere heeft al tenminste 2 keer zijn leven gered. Hij kon 1 keer gemakkelijker verdronken zijn. Hij kwam terecht in, ja, op de zee. De Heere stuurde een grote vis. En de vis heeft hem ingeslikt. En dat kon ook zijn einde geweest. De Heere heeft hem dan opnieuw zijn leven gered. En is hij zo dankbaar? En wat zegt hij nu? Neem toch mijn leven van me weg. Beter. Is dat ondankbaar of ondankbaar? Of ben ik mis? En ik durf dit zeggen, is deze meneer gek? 1 keer bijna verdronken. 1 keer bijna, ja, tot zijn einde gekomen in de buik van een. 2 keer gered door de Heer en wat wil hij? En hij wil dood. Prachtig, Jona. Ja. Wat is met je? Wat heeft je bezield om dat te zeggen? Die dwaasheid. En hij vertelde goede dingen over de Heer. Ik kan die dingen niet opnieuw voor de zoveelste keer herhalen. Gods genade en barmhartigheid, maar hij wil dood. Neem mijn leven. Hy was steeds bezig aan het vechten tegenover de Heere. Nu we zien en het komt hier echt naar boven, naar de oppervlakte. Overblijfsel van de zonde. In het hart van iemand die, ja, een profeet was, een man van God, een gelovige, ja, een christen zouden we hem noemen in onze tijd. Nu stel voor dat hoofdstuk 4 van het boek Jona dat het niet bestond. Dan zou ik vanmorgen geen prediking hebben, of niet van dit gedeelte, maar eigenlijk, Jona 1, 2, 3, het maakt een mooie verhaal. Predikant is ongehoorzaam, krijgt een roeping van God, loopt in de andere richting, de Heere brengt hem terug, de Nineveten luisteren naar de boodschap, en dan was hij vreugder en ze leefden lang en gelukkig enzovoort enzovoort. Dat is een mooi verhaal, maar hoofdstuk 4 is er ook. Hoofdstuk 4 vertelt over de reactie van Jona. En het is geen prettige tekst om te lezen wat Jona betreft. We zien de diepte van ja, zijn vooroordeel, zijn zonde. Hoe verdraaid zijn gedachten worden. Hoe ondankbaar, hoe, ja, gek. Gek. Hij herhaalt zijn verlangen. In vers 3 en later ook in vers 8 zegt hij het opnieuw. Het is voor mij beter te sterven dan te leven. Toch had de Heere zijn leven tenminste twee keer gered. Ja, hoe ver is hij gegaan om te proberen zijn handelingen te verantwoorden? Dat is gewoon gedraaid in zijn hoofd. Wel, de Heer, bewaar ons allemaal van vooroordeel. De Heer, bewaar ons allemaal van, ja, een verkeerde beeld van hem. De Heere bewaar ons allemaal van een verkeerde beeld van de volkeren van de aarde. De Heere heeft een plan, mensen uit alle volkeren op de aarde tot zichzelf te trekken. Hij heeft zijn Zoon Jezus Christus op aarde gestuurd, om naar het kruis te gaan, om zijn leven af te geven. Voor zondaren zoals u en mij, en voor Jona ook. Wel, de boodschap van morgen. Dit is niet de boodschap van morgen. Ik zeg niet, ja, we moeten braaf zijn en ons best doen. Dat is het absoluut niet. Wij moeten erkennen en beseffen dat er nog overblijfselen zijn in ons van de zonde. Zij het vooroordeel, zij het zelfzucht, zij het koppigheid, zij het dwaasheid, wat dan ook. De Heere wil dat wij geformeerd zijn, dat wij omgevormd zijn naar het beeld van hem. En hij wil in ons verder werken. De Heere helpen ons om naar zijn aangezicht te zoeken. Om in zijn woord te onderzoeken. Dat we hem mogen leren kennen zoals hij is. En niet als een soort, ja, soort huisdier of hoe wij aan hem denken. Maar de Heere helpen ons. En de Heere bewaar ons. Van de fouten van Jona. Amen.